Goedemiddag, luisteraars, kijkers, wie had het kunnen denken? Vorig jaar waren we hier ook. We mochten geen ouderenmiddag, seniorenmiddag beleggen. En wij dachten, volgend jaar. Maar u weet het, ook dit jaar is het niet mogelijk. Is er door de seniorencommissie gekozen om het ook via de livestream vanuit ons kerkgebouw u aan te bieden. De kerstliturgie, met als thema, zie uw koning komt en hij is een heiland. Wij maken gebruik van de kerstliturgie die gemaakt is door de hervormd gereformeerde vrouwenbond. Aanwezig hier in de kerk zijn onze koster Joost Korpershoek, onmisbaar om ervoor te zorgen dat het deze middag goed mag verlopen. Dominee Mulder, zuster Nel van Delen, zuster Corrie Kok en ondergetekende. Tegelijkertijd denkt u misschien, ik mis een paar personen. Daar hebt u helemaal gelijk in. Bert van Kruistem, Jannie de Graaf zijn vanmiddag om diverse redenen, afspraken, ziekte, niet aanwezig. Dat vinden we jammer. En we moesten zoeken naar een oplossing. En dus roeien met de riemen die we hebben. We hopen dat we met elkaar deze middag een fijne middag mogen hebben. Gods zegen hierbij. Dat alles goed mag gaan. Dat u er toch van mag genieten in de goede zin van het woord. Dat de Heere het goed wil maken. Ook in deze tijd. Waar een heleboel dingen niet mogen. Maar wat we hier vanmiddag hopen te doen, dat mag en kan gelukkig wel. Zingen tot eer van God. Luisteren naar zijn woord. Wij gaan er samen Gods zegen over vragen. Barmhartig en genadig, Heere in de hemel, u ziet ons hier aan de middag van deze dag. De seniorenmiddag stond ook alweer maanden gepland, 15 december. Wie had het kunnen denken dat het ook dit jaar op een andere manier plaats moet vinden, door thuis mee te luisteren. En dan staat het u ook niet in de weg om daarover ook uw zegen te geven. We willen vanmiddag luisteren naar muziek, naar zingen, naar declamatie, naar het horen van uw woord. Heere, wilt u erin meekomen? Met uw onmisbare zegen, opdat ook het kerstevangelie ook werkelijk ons wat heeft te zeggen. Dat we er niet alleen met onze oren, met ons lichaam bij betrokken zijn, maar dat we er door het werk van uw geest met heel ons hart bij betrokken mogen zijn. De betekenis van de geboorte van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, eeuwen geleden. Wat een wonder, Heere, dat u de wereld zo lief hebt gehad, dat u uw eigen Zoon naar deze aarde hebt willen schenken, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Wilt gij deze middag met ons zijn? Wilt u ons helpen? Wilt u geven dat alles goed mag gaan? Wilt u bewaren, Heere, voor het boze? We denken ook aan hen die vanmiddag niet konden helpen. Bert van Kruistem, Jannie de Graaf. Bert die een afspraak had waar hij niet omheen kon. Jannie die ziek is, zoals zoveel in deze tijd, getroffen door een positieve test. Dat is ingrijpend, Heere. Dat is ingrijpend niet alleen voor haar en ook voor Arie. Maar het is ingrijpend voor al diegenen die getroffen zijn door het coronavirus. In meer of mindere mate. We weten niet hoe het allemaal zal gaan, hoe lang het allemaal zal duren. Ontferm u zich, Heere, over deze wereld. Ontferm u zich over ons land. Ontferm u zich over onze woonplaats. Ontferm u zich over onze kerkelijke gemeente. Opdat, Heere, dat virus teruggedrongen mag worden. Door uw almacht en door uw trouw. En Heere, dat we vervuld mogen worden van het virus van de Heer Jezus Christus. Dat is tot eeuwig behoud. Zo vragen wij u deze dingen, niet omdat we het hebben verdiend. Alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Het programma zal gewoon worden afgewerkt zoals u het geprojecteerd ziet. Degenen die hier aanwezig zijn, hebben allen een eigen taak. En dat zult u vanzelf wel merken. Dan gaan wij nu rustig verder met ons programma.
De Schepper is koning. Als eeuwige koning staat God boven tijd en ruimte, boven hemel en aarde. Voordat er ook maar iets geschapen wordt, is God alles.
Johannes 1, vers 1 tot en met 5. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.
In het paradijs leefden Adam en Eva als onderkoning in het licht met hun hemelse koning. Er was vrede in hun hart en ze kenden geen zonden, pijn of verdriet. Totdat ze zich van hun koning afkeerden en begonnen te luisteren naar de slang, de duivel. Door van de verboden vrucht te eten, maakten zij aan al het mooie een eind en vielen in de duisternis van de zonde. De stem van God komt tot Adam en Eva, die uit het paradijs vluchten. Waar ben je? Waarom ben je daar? En waarom heb je je voor mij verborgen? Met deze vlijmscherpe vraag kwam God naar Adam toe. Echter, in Adam hebben wij ons ook voor God verborgen en leven we niet langer in zijn licht. God zegt ook tegen ons, waar ben je? Hij zoekt ook ons op, in liefde, ontdekkend. God gaat met Adam en Eva in gesprek. Ze staan daar als bange en schuldige mensen die verantwoordelijk zijn voor wat ze gedaan hebben en ze worden veroordeeld. God had toch duidelijk gezegd, op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Zo hebben zij door hun zondige daad de liefde van God verspeeld en wacht hun een leven zonder God, de eeuwige dood. Maar dan komt God met een belofte.
En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen, en u zult het de hiel vermorselen.
We horen in het paradijs over de nakomeling die zal komen om de duivel te overwinnen. Wat hier gebeurt is een wonder, zo vol van genade. We kunnen dit met ons verstand nooit begrijpen, maar alleen in geloof belijden.
Artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt: wij geloven dat onze goede God, toen hij zag dat de mens zich zo in de lichamelijke en geestelijke dood gestort had en zich volkomen rampzalig gemaakt had, hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij bevend voor hem vluchtte. God heeft hem getroost met de belofte hem zijn zoon te geven, die geboren zou worden uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorselen en de mens voor eeuwig gelukkig te maken.
Eeuwen later verlangde het volk Israël naar een koning. In Psalm 89 lezen we dat God hulp besteld heeft bij een held. In die tijd was dat koning David. Ondanks zijn zonden is hij de man naar Gods hart. Koning David zag vol verwachting en verlangen uit naar de vervulling van Gods beloften. God had namelijk beloofd dat één van Davids nakomelingen de beloofde koning van Israël zou worden. Ook aan koning Salomo werd deze belofte bevestigd. Niet alleen aan koningen, maar ook via profeten kwam de belofte van de komende Messias naar het volk.
Zacharia 9, vers 9. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland.
Vijfhonderd jaren voor de geboorte van Christus voorzegde de profeet Zacharia de komst van de koning. Na de profeten breken er bange tijden aan voor Israël, zwaar en donker. Dit was niet wat het volk hoopte na de ballingschap. In deze tijd groeit de verwachting van de Messias, de koning en zijn vrederijk. Zal God zijn beloften wel houden? Komt er ooit vrijheid?
Te troosten hen die treuren. Troost Jezus dan ook mij. Bent u gezonden om gevangenen op te beuren? Maak mij gevangenen vrij. En kwam u de verbrokenen van hart verbinden? Verbind ook mijn hart, Heer. Kwam u om het verlorene weer te vinden? Ik weet de weg niet meer. Wil mij, verloren zoon, het lofgewaad doen dragen? Daar ik naar uw blijdschap dorst en geef mijn hart vol zonde, pijn en vragen, uw vrede, vredevorst.
Toch werkt God in zijn voorzienigheid door de geslachten heen. God gaat zijn ongekende gang.
is vanmiddag Lucas 2, vanaf vers 25 tot en met vers 32. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken.
Een hele goede middag, zusters, broeders. Fijn dat u verbonden bent en ik vind het fijn om een meditatie voor u te mogen verzorgen. En liever had ik dat gedaan natuurlijk in een setting waarbij we elkaar konden zien. Maar toch is het mooi om met elkaar stil te staan bij de machtige evangelie. En de verwachting die we mogen hebben, omdat God naar zijn volk heeft omgezien. En vanmiddag gaan we kijken naar die ene man. Een man met verwachting, Simeon. En zie, schrijft Lucas, let op. Nu gaat er iets gebeuren. En dan een man in Jeruzalem, wie de naam Simeon was. Ja, wat weten we eigenlijk van Simeon? Er staat hier in onze tekst dat hij een man was. In het Grieks staat er anthropos, een mens. Gewoon een mens. In Jeruzalem woonde hij daar. Woonde hij daar al zijn hele leven. Lucas, die nauwkeurige schrijver, die als arts zoveel details kan noemen van mensen, die noemt hier eigenlijk maar heel weinig. Want wat weten we van zijn burgerlijke afkomst, burgerlijke staat? Wat weten we van zijn leeftijd? Ja, sommigen zeggen dat hij oud is, omdat er in vers 26 staat, en hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. Dus vaak wordt hij ook afgebeeld met een grijze baard als oude man, maar we weten het eigenlijk niet. Wat voor werk heeft hij gedaan? We weten eigenlijk maar heel weinig van deze man. Maar als we kijken wat Lucas opschrijft, dan schrijft hij niet veel op maatschappelijk gebied, maar wel op geloofsgebied. Wel vier dingen lees ik als ik vers 25 opensla. En deze man was rechtvaardig, godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Ja, als je Simeon zag lopen, dan merkte je, deze man die leeft met de Heer, hij is rechtvaardig. Vaardig in het recht. Was die zonde zonde? Nee, dat zegt het niet. Maar het is wel een man die met de Heere leeft en die ernaar verlangt om zo rechtvaardig mogelijk in het leven te staan. Om God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Lucas schrijft het ook met nadruk. Hij had kunnen schrijven, en hij was rechtvaardig. Maar nee, Lucas die schrijft het nog iets nadrukkelijker. Hij schrijft, en die man was rechtvaardig. Die anthropos, hij was godvrezend. De vreze Gods, eerbied, ontzag, respect voor God. En dan niet alleen maar op afstand van God is zo heilig en zo machtig, alleen maar hoog op afstand, maar dat godvrezende hier, dat heeft ook iets in zich van vertrouwen. Vertrouwelijke omgang. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vreze in woont. Dat merkte je in Simeon. En hij was een man met verwachting. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Die troost, waar onder andere in het Nieuwe Testament van Jesaja over gesproken wordt. Vanaf hoofdstuk 40 lees je keer op keer over de troost en verwachting. En Misschien kent u deze woorden wel. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roep haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Verwachting. Dat God zal troosten. Wonderlijke dingen zal doen. En hij was er niet de enige in. Want even later komt Anna, die oude vrouw van 84, komt erbij staan. En als eenmaal bekend is dat de Heer Jezus er is, dan gaan ze het vertellen, zegt vers 38, tegen allen die de verlossing in Jeruzalem, in Israël, zou je ook kunnen vertalen met verschillende handschriften, die dat verwachten. Die drie dingen, die typeren hem al. En dan staat er ook nog, en de Heilige Geest was op hem. Ja, wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid, oordeel. En de Heilige Geest opent vooral ook je ogen voor het heil van God. Voor wie Hij is. En wij mogen zeggen, hij opent je ogen voor de Heer Jezus. En dat is precies wat we ook zien gebeuren in dit gedeelte. Maar voor ik daarmee verder ga, wil ik het vanmiddag toch ook even toepassen. Want als Lucas iets beschrijft over Simeon, dan weet hij weinig te schrijven, of hij schrijft in ieder geval weinig over zijn burgerlijke staat, zijn afkomst, hoe groot het gezin was, zijn werk, zijn leeftijd. Hij noemt het niet. Maar geestelijk is er veel te melden. Als het gaat over ons, hè? Als van ons leven onze afkomst even weggeveegd wordt, als onze burgerlijke staat even niet genoemd wordt, als niet genoemd wordt hoe rijk we zijn of hoe arm of wat we allemaal hebben meegemaakt. Maar als alleen de geestelijke dingen van ons leven genoemd zouden worden. Wat zou dan van ons te zeggen zijn? Zijn wij dan nog mensen waarvan gezegd kan worden dat wij iets verwachten? Dat wij een hoop hebben op een koning die alle macht heeft. Ook in coronatijd. Ook nu, vandaag. En zeg, laten we niet te snel zeggen, ja, maar het is zo'n moeilijke tijd en het valt zo tegen. Ik hoor uw verhalen en ik merk dat sommigen het van u echt niet makkelijk hebben. En ik wil er niet te makkelijk overheen stappen. Maar Simeon leefde ook niet in een makkelijke tijd. Zeker niet. In preek heb ik al wel iets laten merken over het geestelijke verval ook in die tijd. Maar Simeon, dat was een man die had verwachting. Verwachting van de Heere. Hij was ook tot steun voor anderen. Anna, die mag hem straks volgen. En andere mensen, die kunnen over hem zeggen, ja, dit is wie hij is. Als Lucas een evangelie opschrijft, dan zegt hij, ja, dit heb ik van hem gehoord, dit heb ik van hem meegekregen. Het is misschien moeilijk om van jezelf te zeggen dat je net als een Simeon bent. Wie zou het durven te zeggen? Je godvrezend bent. Dat je die verwachting echt hebt. Die is volmaakt. Maar anderen kunnen het van hem zeggen. En vragen het misschien ook niet zo snel aan een ander. Van wat is jouw indruk van mij? En laten we heel eerlijk wezen. Wat wij als mensen van een ander zeggen. Ja, dat kan soms ook zo kort de bocht zijn. Onze mening is bevlekt met zonde. Maar we kunnen wel zien hoe Simeon zijn leven typeerde. En hoe typeerde Simeon zijn leven? Dat zie je in vers 29. Dan zegt hij, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Dienstknecht. Een doulos staat er in het Grieks. Iemand die dient, een slaaf zelfs. En als er dan staat, uw dienstknecht, laat u, Heere, uw dienstknecht, dan wordt het verbonden met het woord Heere. En meestal staat daar het woord kurios in het Grieks, gebieder, machthebber. Maar nu staat er in het Grieks een nog sterker woord. Despotes, despoot. Een allesoverheersend iemand. Iemand die de absolute macht heeft. Met andere woorden, als Simeon in zijn leven spreekt over God, dan beseft hij, God is de Almachtige. Hij heeft alle macht. Hij regeert, hij is de koning der koningen. Dat diepe besef, dat heeft Simeon. Dan hebben wij dat diepe besef. En hij ziet zichzelf als iemand die God mag dienen. Dienen in wat hij doet, waar hij komt, in heel zijn leven. Simeon, hoe was het afgelopen jaar voor jou? Dat was een jaar van opzien naar God, van verwachting hebben. Want ik heb die belofte gehad dat ik de dood niet zou zien. Voordat. Maar het was ook een jaar van dienen. Van God dienen. Die almachtige God die me eigenlijk niet nodig heeft, maar die het tegelijk zo waard is om de eer te geven. Nou, hoe was 2021 voor u? Mocht u ook zeggen, God was almachtig. Kunt u ook zeggen, ik mocht de Heere dienen. En God is goed voor mij. Simeon, zie hem daar staan? Hij dient de Heere. En het opmerkelijke is dat juist iemand zoals Simeon, dat hij beseft, God is dus een despotes, een almachtig iemand. En hij zegt, ik wil die dienen. Dat juist die iemand die met dat diepe besef van Gods macht en met het verlangen om God te dienen, met die verwachting, dat die nou juist zegt, ik verwacht de vertroosting. Ik verwacht verlossing. Ik verwacht dat God verzoening bewerkt. Opmerkelijk toch? Is het niet juist ook wat zoals het bij ons gaat? Daar waar we Gods macht zien, daar waar we hem zo graag willen dienen, daar merken we, hebben we zelf vergeving en verzoening nodig. En wij mogen verder kijken. Want die vertroosting en die heerlijke zegen van de koning der koningen heeft Jezus al laten zien toen hij gekomen is. Geen ziekte. Geen zonden. Geen gevolgen van de zonde. Geen problemen. Niet financieel. Niet sociaal. Niet lichamelijk. Niet psychisch. Alles weg. Dat mogen we verwachten. Wie in de Heer Jezus Christus gelooft. Wie Gods macht ziet. Wie hem wil dienen. En wie verwacht dat de Heer Jezus zijn verlosser is. Die mag die hoop gaan hebben. En moet je Simeon zien. Hij komt in de tempel met die verwachting. En hij ziet daar dat jonge stel lopen. Ja, wat is dat voor een stel? Ja, Jozef en Maria, arm stel. Met een klein kindje. Ja, ze komen er, dat is het gebruik. En Simeon, hij neemt dat kindje in zijn armen. En dan hoor je het uit zijn mond. Nu laat u Heere uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Simeon. Zie je die twee arme ouders? Zie je hoe klein dat kindje is? Is dit het? Is dit de zaligheid? Ja, zegt Simeon. Ik verwacht het van mijn despotes. Die almachtige God en ik wil hem dienen. En door zijn geest opent hij mijn ogen voor de Heer Jezus. En nu weet ik, in hem is vrede. In hem is de vertroosting die ik mag verwachten. Ja, nu kan ik heen gaan. Nu kan ik zelf sterven. Nu kan ik het leven uit. Dat is toch heerlijk. Simeons verwachting wordt vervuld. En wij mogen er als het ware vanmiddag bij komen staan. In gedachten. Net als Anna. Anna die misschien niet zo duidelijk als Simeon de dingen zag, maar die Simeon wel volgt, want ze kent Simeon waarschijnlijk en 84 jaar oud, misschien met een stok, rollator, nou hadden ze toen waarschijnlijk nog niet. Maar zo komt ze erbij staan. En ze beleidt samen met Simeon, ja in dit kindje, voor velen een gewoon kind, wie let er op hem? Maar voor ons is dat de zaligheid. Is dat degene die voor ons kwam, die ze daar staan? Simeon, misschien inderdaad wel een man met een grijze baard, oud. Misschien nog wel een vrij jonge man. Gezond of ziek of die oude dame ernaast. Soms dan wordt het getekend alsof Simeon het kindje helemaal hoog gehouden heeft. Maar misschien was het juist ook wel zo. Als je zo staat, dan kun je het minder goed zien. Maar zo, dat hij het bekeken heeft en dat hij gezien heeft. Ik vind in hem rust voor mijn ziel. Hou vast in leven en sterven. Hoop voor de toekomst. Door het kind Jezus. want het is maar een klein kindje. Maar het is tegelijkertijd mijn koning, de koning der koningen die regeert, die helemaal hoort bij die despotes. Maar terwijl ik de Heere wil dienen, zoals Simeon, is hij degene die naar deze aarde komt om mij te dienen. Om de weg te gaan van kribbe naar kruis. Om de weg te gaan van de diepe vernedering. Om mij het leven te geven. En als ik zie dat de Heer Jezus zo kwam, dan heb ik en hebben wij nog meer reden om de verwachting te hebben als Simeon. Want hij heeft ons in zijn lijden en sterven en opstanding de garantie gegeven dat het vast ligt in hem. De toekomst is zeker. Eindeloos goed. Voor ieder die hem lief heeft. En kunnen wij dan vanmiddag, als het ware, erbij staan. Simeon, hij beleidt de Heere. Anna doet mee. En dan mag u zo erbij komen staan. Dan staan we allemaal om het kindje heen. Dat is onze koning. Die ons het leven wil geven. Amen.
Lucas 1, vers 26 tot en met 38, aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige, dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd wordt. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Lucas 2, vers 7 tot en met vers 14. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker, in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte, van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En dan lezen we artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zegt u het mee in uw hart? Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten vervuld heeft door zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld te zenden op de door hem bestemde tijd.
God met ons. God die zijn hart ons openvouwt, zijn liefde aan ons toevertrouwt, zijn koninkrijk van vrede bouwt, ons in barmhartigheid aanschouwt. Hij geeft zijn zoon in Bethlehem, verkondigt ons met grote klem, door middel van de engelenstem, de zaligheid ligt slechts in hem. Heer Jezus, die ons leven geeft, die in uw komst ons vrede geeft, maakt dat ons hart u niet weerstreeft, maar tere liefde in ons beeft.
Zullen we samen eens wat drinken? Dan kunnen we gelijk wat delen met elkaar.
Ja, dat is goed. Ik heb wel even tijd. Ik ben nogal eens onrustig van binnen. En een onbehagelijk gevoel. Als jij dat zou kunnen wegnemen, dan ben ik helemaal blij.
Vrede in je hart, hier, van binnen, kan alleen God je geven.
Ja, dat is voor mij een dooddoener. Er wordt gezegd dat God alles kan, maar er gebeurt niets.
Dat God alles kan, geloven we allemaal. Maar God heeft ook alles gedaan.
Ik zou wel willen weten wat God dan zoal gedaan zou hebben, volgens jou.
Hij heeft zichzelf gegeven. Met Kerst staan we weer stil bij het wonder van de grootste gave van God. Het kind Jezus dat geboren is bij Maria in de stal van Bethlehem. De Heere Jezus is de Zoon van God. Hij is de zaligmaker. Hij maakt gelukkig en geeft diepe vrede in je hart.
Nu hoor ik van jou dingen die ik al lang ken. Ieder jaar is er met Kerstmis er nodig aandacht voor. Zou God echt bestaan, vraag ik mezelf af. En denkt hij wel aan mij?
Dat God ook aan jou denkt, kan ik Goddank duidelijk over zijn. God heeft namelijk zijn Zoon gezonden in deze wereld, opdat we door hem gered zouden worden. God houdt van ons. Daarom heeft hij zijn Zoon gegeven, tot verzoening van al onze zonden. Eeuwen geleden had een profeet van God al voorzegd dat de redder van de wereld geboren zou worden. Hij zou Emmanuel heten, dat God met ons betekent. Dat is gebeurd. Een grote menigte van engelen bezongen zijn komst. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Enige plaatselijke herders kregen als eersten de blijde boodschap van het evangelie te horen. Er kwam vrede in hun harten toen ze Maria en Jozef en het kind Jezus gevonden hadden.
Ik ben nooit zo met het geloof bezig geweest. Maar zie aan jou dat jij er veel energie uit haalt.
Ik haal er geen energie uit, maar het geeft mij energie. Te weten dat God in de hemel zoveel om je geeft, dat hij in beweging is gekomen om ons van de zonde en de schuld te verlossen, dat geeft vrede in je hart. Daar gaat je bloed sneller van stromen.
Hoe kan ik weten dat God ook mij lief heeft?
Door hem te zoeken. Door te bidden. Door de Bijbel te lezen. Want daaruit kennen wij hem. Daar openbaart hij zich.
Wat doen jullie eigenlijk in de samenkomsten? En wat gebeurt er allemaal?
Er wordt geluisterd naar God. Gebeden. Gezongen. En er wordt ook schuld beleden tegenover God. Ook komen er mensen tot geloof in Jezus Christus.
Kan je God dan ook horen spreken?
Ja, natuurlijk. Wij doen de Bijbel open en lezen daaruit. Op dat moment spreekt God via de Bijbel tot ons. En waar hij aan het woord is, maakt hij zich bekend.
Ik wil je hartelijk danken voor deze blijde boodschap dat je met mij hebt willen delen.
Graag gedaan. Een fijne dag toegewenst. En tot de volgende keer.
Het was enkel liefde. Wat heeft u toch bewogen, Heere God, dat u uw zoon naar de aarde hebt gezonden, terwijl u wist dat hij gehoond, bespot, zou hangen aan een kruis in diepe wonden. Wat heeft u toch bewogen dat u kwam, Heer Jezus, om de straf te willen dragen voor vijanden, dat u zich als een lam ten offer brengen liet zonder te klagen? Het was enkel liefde, die, Heer, die u bewoog. Uw liefde voor de wereld, diep verloren. Daarom zond gij uw zoon hier, van omhoog, en werd hij in een beestenstal geboren. Het was wondere liefde, Heiland, dat u kwam. Dat u aan het kruis uw leven wilde geven. Heb dank, Heer Jezus, dierbaar offerlam. Want door uw dood ontvangen wij het leven. En daarom lag u als een kindje teer om ons te redden in de kribbe neer.
De koning en heiland uit de profetie van Zacharia moet de weg van lijden gaan. Mag hij ook uw koning zijn? In diepe verwondering zien we de weg van vernedering door zijn geboorte, zijn kruis, zijn sterven en zijn nederdaling tot in de hel. Is hij ook uw heiland geworden om uw schuld te verzoenen en u van al uw zonden te verlossen? Dan zingen we met heel ons hart: komt, laten wij aanbidden, die koning. We belijden dat deze koning is opgestaan, opgevaren naar de hemel. We zijn niet overgeleverd aan de zondige en duivelse machten. Die zijn aan hem onderworpen. Dat geeft rust te midden van alles wat er gebeurt. We hebben een machtige koning, Jezus. Hij zit aan Gods rechterhand en regeert, totdat hij komt. Dan zal zijn koninkrijk volmaakt komen en zullen we onze heiland in heerlijkheid zien. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. Ben jij er klaar voor?
Thank you.
We zijn nu gekomen aan het einde van deze zogenaamde kerstliturgie. We hopen dat u hebt mogen luisteren en misschien wel heel diep in uw hart hebt mee kunnen zingen, terwijl u misschien moeite en zorgen kent. Dat u er als het ware bovenuit getild werd vanwege het zicht op die geboren zaligmaker, de Heere Jezus Christus, van wie we mogen geloven dat Hij nog eenmaal zal komen. En is het dan zo in uw hart wat er aan het einde van het laatste artikel staat van de Nederlandse geloofsbelijdenis? Daarom verwachten wij met groot verlangen zijn komst op deze aarde. Zullen wij samen de Heere danken en daarna zingen we nog het Ere zij God. Trouwe en genadige Heere, we zijn gekomen aan het einde van deze kerstliturgie. We mochten heel veel horen. Er werd gezongen tot eer van uw grote naam, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Uw woord werd geopend en uw woord mocht klinken. De verwachting van Simeon, die uit mocht zien naar de komst van de Heere Jezus Christus. U had het hem zelf bekendgemaakt en hij werd door de geest gedreven naar de tempel. En mocht met ogen van het geloof het kindje Jezus in zijn armen nemen. Mogen wij, Heere, naast hem gaan staan, aarzelend, haast niet te durven om het te doen en toch erachter gekomen hem niet te kunnen missen. Heere, want dat is het. Als wij geborgen mogen zijn in hem, dan behoren wij tot de gelukkigste van alle mensenkinderen. Want het is waar, Heere, al is de Heer Jezus 1000 keer in Bethlehem geboren en niet in ons eigen hart, dan gaan we toch verloren. En nou is het wonder zo groot dat hij erom gebeden wil zijn. En een oprechte bidder laat hij niet staan. En zo dragen we elkaar aan u op. Nadat u weet wat we allen nodig hebben, als de moeite en de zorgen ons kunnen drukken, als ziekte, ernstige ziekte, ons heeft getroffen, mogen we er bovenuit getild worden, Heere, met ogen van het geloof. En laat onze verwachting mogen zijn op u, de Heere alleen. Wie het van u hebben leren verwachten, zullen immers nooit beschaamd uitkomen. Heb dank dat we zo deze momenten uit uw hand mochten ontvangen, dat het allemaal goed mocht gaan, dat u kracht en gezondheid gaf om het te doen. Wilt u het verkeerde vergeven? Wil verder voor ons zorgen deze dag? Doe ons heen leven naar het aanstaande kerstfeest, Heere, wil u het dan goed maken. En zo zijn onze ogen op u. Heere, wilt u het schenken? Niet omdat we het hebben verdiend. Wilt u het schenken naar de trouw van uw verbond, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. U allen gezegende kerstdagen toegewenst. De Heere moge u alles schenken wat u nodig hebt voor tijd en eeuwigheid beiden. Samen uitgekozen, hè, met de behulp van de...